Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Vandaag gaan we verder met het verhaal van Tara, verteld door de ogen van haar moeder. Deze aflevering is ook weer een beetje anders opverdeeld. We gaan eerst een gedeelte horen van het stuk dat we hebben opgenomen in onze eerste sessie, waarin we volgens mij bijna 2 uur hebben gepraat. Maar het laatste gedeelte heeft Viola zelf opnieuw opgenomen. Dus na dat eerste kleine stukje waarin we samen nog praten, volgen eigenlijk 3 delen waarin Viola vertelt hoe Tara's verhaal verder is verlopen. In dit verhaal krijgen we te horen hoe de fixatie van Tara is ontstaan over zondevoeding, wat daarop volgde en ook weer die strijd met goede groepen vinden die Tara konden helpen. En het eindigt uiteindelijk met Tara's zelfmoord. Dus ook voor deze aflevering, vooral voor deze aflevering, lees vooral de trigger warnings goed. En zorg dat je echt goed nadenkt en ready bent om dit verhaal te horen. Ik heb dezelfde platforms die ik vorige week heb gedeeld weer in de omschrijving gezet. Dus maak daar gebruik van als je dat nodig hebt. En vergeet jeugdzorgen niet te volgen op Instagram. Ook voor dit deel zullen er weer foto's op staan van Tara. En dan nu het verhaal van Tara. Dus je had het, voordat we op record drukten, al over een hele heftige... Ik neem aan dat het een zelfmoordpoging was.
Weten we nog steeds niet helemaal duidelijk. De ene keer zei Tara van wel en de andere keer van niet. Het was zo dat Tara op een gegeven moment, wat ik zei, met het syndroom van Münchhausen had meegekregen dat er een meisje op was met een zondevoedingsslangetje in haar neus. En ik weet niet precies waarom, maar er is een bepaalde fixatie van Tara daarop gekomen. Van, ik wil dat ook. Ze had al wel daarvoor al een paar keer ook zonder voeding gekregen hoor, in het ziekenhuis. Maar toen ze bij zat de laatste periode niet. En op een of andere manier wilde ze dat heel graag. En is ze dus naar de... We hebben dan op is er een medische dienst. En dat is als een huisarts, noemen ze dat daar dan de medische dienst. En daar ga je dan naartoe als er wat is. Dus Tara die zat daar bijna elke dag. En toen is ze daar naartoe gegaan en toen heeft ze dus aangegeven van, joh, ik wil zo'n zondeslangetje. En de medische dienst die zei van, ja, maar je bent, nou ja, tussen haakjes gezond, er is niet wat met jou aan de hand. Dus dat hoeven we niet aan jou te geven. Plus, dat wil je ook niet, want dat meisje wat dat slangetje dus had, die had haar slokdarm kapot. En die heeft dat daardoor gekregen. Maar wij mogen als medische dienst, mogen wij niet die medische handelingen uitvoeren wat er bij een slangetje komt kijken. Dus dan moet je af. En nou ja, waar jij dus al zei van, dat pikte Tara dus op van dat meisje had haar slokdarm kapot. Toen is ze eerst geprobeerd heel erg te gaan afvallen. Zo van, als ik maar dun genoeg ben, dan is het medisch zo dat ik dus wel dat ik wel zonder voeding nodig heb. Dat lukte haar redelijk, maar waren haar waardes voor haar bloed waren nog steeds te goed. Plus dat ze iets had van, ja, maar dit is wel gedrag wat je nu laat zien. Jij doet dit om iets voor elkaar te krijgen. En dat is precies hetgene wat we willen tackelen bij jou. Dus we gaan daar niet in mee. En toen Tara dus op een gegeven moment in de gaten had van, hé, maar het extreme afvallen, daarmee gaat het dus niet lukken, heeft ze op een of andere manier, we weten nog niet precies hoe, heeft ze dus in haar hoofd gekregen van, dan moet ik dus iets gaan slikken om mijn slokdarm kapot te krijgen.
Nou, ik zal eens even verder het verhaal gaan vertellen. De derde keer. Vanaf het punt dat Tara die fixatie kreeg op de slokdarm en zonder voeding. Dus daar zal ik nu even mee beginnen. Tara zat op een gegeven moment eigenlijk te wachten op een vervolgplek. Wat ja, zoals nu ook al wel bekend is, in de maatschappij gewoon niet te vinden is. Er zijn gewoon veel te weinig plekken, te veel jongeren met problematiek en de expertise en de plekken die daarvoor aanwezig zijn, zijn gewoon echt, echt niet te vinden. Ik heb extreem veel gesprekken gehad bij de gemeente Almelo aan tafel met 15 man aan expertise om een plek te vinden voor Tara. En het lukte maar gewoon niet. Die expertise die ging echt van de ene uiterste naar de andere uiterste. Maar iedereen wist heel goed wat ze nodig had. Maar het was gewoon niet te vinden. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment tijdens die gesprekken met mijn vuist op tafel sloeg. Huilend, zo van jongens, maar dit kan gewoon zo niet. Tara zit op wat absoluut niet goed voor haar is. Wat zelf ook aangaf. Ik had gelukkig een hele goede gedragswetenschapster die met mij meedacht. En dat was nog weer een hogere functie die ook tijdens die gesprekken maar bleven aangeven van jongens, Tara zit hier niet op haar plek. Wij zijn gewend om gedragsmatig aan te pakken. Dit gaat psychisch veel dieper. En zij heeft een andere soort behandeling nodig dan wij kunnen bieden. Maar echt huilend met mijn vuist op tafel op een gegeven moment gezegd tegen hem van jongens, ik kan binnenkort kan ik jullie een uitnodiging gaan sturen voor haar begrafenis. Niet wetende dat ik dat ja, ook daadwerkelijk 1,5 jaar later moest gaan doen. Wel onderbuikgevoel, hè? Ik bedoel, het was niet voor niks dat ik helemaal instortte daar. Ik wist echt qua wanhoop niet meer wat ik moest doen. Ze zat op wat absoluut niet goed voor haar was. Terug naar huis in verband met de andere twee kinderen was ook onmogelijk. Ik was op dat moment net gescheiden. Woonde met haar broertje en zusje net alleen. Moest ook gewoon werken. Inkomsten moesten binnenkomen. En de combinatie met Tara dan thuis kon niet, waarin ook de wijkcoach en de gemeente ook wel zeiden van ja, Viola, maar als je dat gaat doen, als je Tara toch naar huis toe haalt, ja, dan komt de veiligheid van haar broertje en zusje in gedrang. Dus dan gaan we daarmee bezig en veilig thuis inschakelen. Dus ik stond in zo'n gigantische spagaat op dat moment. Ja, in ieder geval gesprekken week na week na week weer met de gemeente van is er nou al een plek gevonden? Toen had ik op een gegeven moment iets meer gekregen over 1-op-1 begeleiding. Dat houdt in dat een jongere eigenlijk 24 uur zorg naast zich krijgt door de vorm van 1-op-1 begeleiding. Nou, dat heeft ook weer maanden geduurd, want dat was natuurlijk een gigantisch duur potje, het duurste potje wat er is. En dat moest weer hier geregeld worden, dan moest weer daar geregeld worden, dan moest hier worden aangevraagd, daar worden aangevraagd. Ondertussen Tara in spanning, want die wist dat ik daarmee bezig was. Dus nou ja, dan weet je gewoon, elke dag is er gewoon eentje te veel, terwijl dit gewoon weken tot maanden duurde. En uiteindelijk voor elkaar gekregen. Verschillende begeleiders in bepaalde diensten. Wat ook weer de keerzijde had, dat ze dus moest wennen aan weer nieuwe contacten, weer nieuwe mensen om zich heen, weer opnieuw in het vertrouwen gaan, een band aangaan, wat ze eigenlijk al 362 keer bij wijze van spreken had gedaan. Nou, de 1-op-1 begeleiding is toen gestart. Tara zat op een besloten groep, dus een tussenfase groep. En dan zat Tara op haar eigen appartementje, waarin ze dus zich kon terugtrekken, tijd alleen kon doorbrengen, een eigen slaapkamer had, eigen ja, soort. Het is geen woonkamer te noemen, maar een woonkamer met een keuken. En in ieder geval haar eigen plekje had waar ze dan kon slapen. En dan kon ze deeltijden kon ze op de groep de Tempaan doorbrengen. Met ook nog weer deeltijd naar school, wat ze dan kon volhouden. Nou, dat is dus een tijdje zo doorgegaan. Tara is ook in de tussentijd wel een paar keer met verlof gekomen. Dagverlof of een paar uur verlof. En ja, waarin we eigenlijk hoopten dat dit een soort van tussenfase zou zijn wat haar er doorheen zou trekken, was het dat helaas niet. Tara kreeg nou ja, dus steeds meer die fixatie op haar slokdarm, op zondevoeding. Dus heeft ze op een gegeven moment, toen er een medewerkster in dienst was waar Tara eigenlijk helemaal geen band mee had, aangegeven dat ze zichzelf wat zou aandoen. En dit was een medewerkster die in het begin qua contact heel fijn en heel prettig was. Ik heb haar zelf ook meegemaakt, ze heeft Tara hier naartoe gebracht. Maar eigenlijk steeds afstandelijker en zakelijker werd naar Tara toe. En die shift in haar hele voortkomen, die merkte ik ook op. Dus ik heb daar ook meerdere malen met Tara over gehad. Sophie, ik weet niet wat het is, meisje, maar dit ligt niet aan jou. Ik weet ook niet waarom ze zo doet. Ik weet niet waarom ze zich zo terugtrekt van jou en zo zakelijk is geworden. Weer e-mails gestuurd naar van, hè, de contacten gaan niet prettig. Het wil gewoon niet. Het brengt eigenlijk nog meer spanning met zich mee dan dat het Tara goed doet. Ja, dan krijg je weer terug dat hè, het is een team en dat ze niet alleen maar diegene erop kunnen zetten waar Tara wel een band mee had. Want dat was weer niet te doen. Dat was logistiek weer niet uit te voeren. Dus je bent constant in gevecht als ouder van wat goed is voor je kind. Wat weer niet logistiek kan, wat financieel weer niet kan. Wat gewoon niet voor elkaar te krijgen is. En nou ja, Tara had op een gegeven moment dan dus een dienst met waarin ze zich heel slecht voelde. En dat ook had aangegeven. En toch had besloten om met Tara naar buiten toe te gaan om een rondje te gaan wandelen. Nou, veiligheid stond op nummer 1. Daarvoor was de 1-op-1 begeleiding eigenlijk ook aangesteld. Ze gingen bij wijze van spreken nog mee naar het toilet om ervoor te zorgen dat Tara zichzelf niet wat zou aandoen. En de keuze om toch met Tara naar buiten toe te gaan en daar te gaan wandelen vind ik nog steeds een foute keuze in deze situatie. Vooral omdat Tara heeft aangegeven hoe slecht ze erbij liep. De ervaring had met Tara dat ze niet meer voor zichzelf kon instaan op zo'n moment. Dus ze zijn naar buiten toe gegaan. Tara heeft nog aangegeven bij haar van wat zou je doen als ik het nu op rennen zou zetten? Wat goed eigenlijk als een soort van grapje heeft opgevat en nog heeft aangegeven van, Tara, kom op meisje, doe even normaal. En nou, dat gaf een knik in Tara's hoofd, waarbij ze dacht van, zie je nou wel, niemand neemt me serieus, niemand hoort mij en niemand begrijpt hoe slecht ik me voel. Dus ze heeft zich omgedraaid, heeft het op een rennen gezet naar het dorp, wat nou ja, nog in 2 minuten verder is naar binnen toe gegaan, naar een winkel. Heeft haar geen stoppen gepakt en is naar de kassa toe gegaan om af te rekenen. Is toen weer naar buiten toe gegaan. En heeft 2 grote slokken HG-ontstopper ingenomen. Dit is allemaal van horen zeggen natuurlijk, omdat ik er niet bij was. En de verhalen verschillen een beetje per persoon. Vooral ook vanuit Tara's kant. Maar wat ik heb begrepen, zijn er mensen geweest die haar hebben gevonden op de grond. Hebben de ambulance dus gebeld. En de ambulance is gelijk gekomen. Er is op een soort van, ja, wij noemen dat dan de kibbutz. Dat is een soort klein boerderijtje waar ook een beheerder woont. Die heeft Tara voorbij zien rennen op dat moment en die is erachteraan gegaan. Want die had zoiets van, dit is niet goed. Dus die was eigenlijk vrij snel na het ongeval, was hij aanwezig bij de ambulance. En ik weet door verhalen van hun kant dat pas een half uur later aankwam. En wat zij in dat half uur gedaan heeft, weet ik niet. Want ze had een pieper bij zich. Ze heeft kunnen drukken op de pieper, waardoor iedereen op alle groepen krijgen dan een alarm. Waardoor ze weten van oké, er is iets heel ernstigs aan de hand. Dus dan gaan ze allemaal op dat alarm af. Naar mijn weten is dat niet gebeurd. En is zij pas een half uur later aangekomen op een afstand wat, als je het al langzaam lopend zou doen, 5 minuten is. Tara ging ook altijd, als ze wegliep, naar het dorp. Ze wist heel goed waar Tara naartoe was. En wist ook heel duidelijk wat Tara van plan was. Ik wil haar daar nog steeds over spreken. Maar goed, dat is iets waar ik sterk genoeg voor in mijn schoenen moet staan. Om die discussie aan te gaan met haar. Tara is dus opgehaald met de ambulance. Ben denk ik een half uurtje daarna gebeld. Hebben ze verteld, heel beknopt, van Tara is weggelopen, is naar het dorp toe gegaan. Heeft iets ingenomen en is met de ambulance opgehaald. Leek heel erg qua verhaal op voorgaande situaties waarin Tara of een mesje inslikte of aceton doorslikte. Dus mijn reactie was op dat moment heel lauw. Zo van, ach, Tara weer. Oké, is goed. Laat me even weten als jullie wat meer weten. Als ze weer terug is op de groep en hoe het gegaan is. En dat kwam eigenlijk omdat we gewoon zo vaak gebeld zijn. En er zo vaak iets was. Maar het ook altijd wel weer goed kwam. Er was nooit blijvende schade in de vorm van met de mesjes doorslikken of met aceton. Dat je op een gegeven moment immuun raakt. En niet elke keer heel hoog in de spanning zit of gigantisch schrikt als ze bellen. Omdat je het eigenlijk wel ja, letterlijk gewend bent, zeg maar. De signalen vanuit waren dus op dat moment aan de telefoon ook niet zo zorgwekkend dat de andere alarmbelletjes bij mij gingen rinkelen dan normaal gesproken. Dus we hadden afgesproken van, joh, hou me op de hoogte zodra je wat meer weet van het ziekenhuis. En dan hoor ik wel wanneer ze weer terug is. Toen hebben ze s'avonds laat, ik denk, het zal het zijn geweest, 12 uur, 1 uur, hebben ze gebeld met de boodschap dat Tara toch moest blijven. Dat ze hele zware pijnstillers had gekregen. En dat ze dus in ieder geval een nachtje daar moest overnachten. Dus we hadden afgesproken dat we de volgende ochtend elkaar weer zouden bellen om even weer te horen van hoe en wat. En nou, dat hebben we de volgende ochtend gedaan. We hebben gebeld en toen gaven ze dus aan van, ja, het is toch ernstiger dan we hadden verwacht. Ze kreeg het verhaal ook wat duidelijker van dat ze echt haar geelontstopper had ingenomen. Dat ze heel veel pijn had gehad en dat ze toch wel die dag aan het einde van de dag weer terug zou gaan naar de groep. De artsen, de MDL-artsen, die hadden haar nagekeken. En omdat er zoveel schade was in haar slokdarm, hebben ze aangegeven van ze mag pas over 4 weken weer terugkomen. Want de slokdarm heeft tijd nodig om te helen. En we weten niet wat de schade dan zal zijn na 4 weken. Want na 4 weken zit je in de herstelperiode. En dan pas kunnen we echt zien wat dan de chronische schade aan haar slokdarm is. En ik heb haar 's avonds nog aan de telefoon gehad. Heel moeilijk gesprek. Je weet, je wil gewoon niet haar op de kop geven. Je wil niet kwaad worden. Want je weet dat zij zich zo ongelooflijk onmachtig en ongehoord heeft gevoeld. Maar aan de andere kant wil je je kind door elkaar schudden. Van, hou nou eens op. En je maakt jezelf helemaal kapot. En dit kan gewoon niet zo doorgaan. Maar je weet dat dat het laatste is wat ze op dat moment nodig heeft van je. Dus dat doe je maar niet. Dus ja, zo gingen de dagen eigenlijk een beetje door. De medische dienst die had dus opdracht gekregen van de MDL-arts om alles in de gaten te houden. Tara moest maagzuurbeschermers slikken, pijnmedicatie slikken. En naarmate de dagen eigenlijk vorderden, merkten we dat het steeds moeilijker en moeizamer werd voor Tara om dat door te slikken of door te krijgen, om haar speeksel weg te kunnen slikken. Dus het werd eigenlijk met de dagen steeds ernstiger. De medische dienst heeft contact gezocht met de MDL-arts, met de afdeling, van wat moeten we hiermee? Want ze krijgt eigenlijk haast geen voeding binnen, bijna geen vocht binnen. De medicijnen die ze in moest nemen, kreeg ze al helemaal niet binnen. En na ongeveer een weekje begon Tara natuurlijk ook heel erg af te vallen. Dus het advies van de MDL-arts was van, we moeten het toch blijven aankijken, want het moet rusten om te helen. En hou haar in de gaten qua bloedwaardes, qua gewicht. En ze zal heus inderdaad af gaan vallen. Maar we kunnen gewoon niet eerder een endoscopie of iets anders verrichten aan de slokdarm, omdat het gewoon zo fragiel is en het moet helen. Dit was ook net op het einde van Tara, die had in de tussentijd gelukkig een plekje kunnen bemachtigen. Dat was bij ons in de buurt. En daar zou zij binnen toen en 3 weken naartoe gaan. Dus Tara zou nog een weekje op blijven. Dan zou ze 2 weken met verlof naar huis toe komen. In die periode zouden haar broertje en zusje ook minder thuis zijn. Die zouden wat meer bij hun vader zijn. Zodat Tara niet in 1 keer naar de nieuwe groep toe zou moeten, maar gewoon even een tussenstap zou hebben thuis. En even kon wennen, even kon acclimatiseren.
En dat we dan samen al haar spulletjes konden uitzoeken en dan konden doorgaan naar de nieuwe groep. Dat is ook allemaal gebeurd. Al haar spulletjes zijn ingepakt. Ze kwamen haar hier brengen. Nou, alle spulletjes uitgeladen. Tara mee naar huis toegenomen. En Tara vroeg aan mij van, mam, mag ik douchen? Ja, natuurlijk mag je douchen. En ze stond in de badkamer en ik loop langs de badkamer en de deur stond open. En ik werp een blik naar binnen toe. En ik zie dat Tara zo broodje mager is, zo mager. Dat ik spontaan begin te huilen. En zo schrik van het beeld van hoe ze eruit ziet. Dat ik gelijk weer heb opgebeld van, jongens, wat is dit? Hoe leveren jullie haar hier af? Dit kan niet, dit is echt gruwelijk om te zien hoe mager ze is geworden. Het was vrijdag, einde van de middag. Dus alles zat dicht. Iedereen die had weekend. Ik heb Nijmegen opgebeld, Radboud, ziekenhuis. Ik heb gezegd van, ik kom er nu aan met haar. Kom naar de eerste hulp toe, want ik kan dit niet op maandag laten wachten. Maandag had ze dus de endoscopie waar we 4 weken op zaten te wachten. Ik heb Tara in de auto gezet en ik ben naar Nijmegen gereden naar de eerste hulp. En ik zie dat beeld nog steeds voor me dat ze op mijn schoot ligt. Helemaal op. Echt helemaal op. We werden gelukkig heel goed behandeld daar. We werden gelijk opgenomen. En alle verpleegsters en artsen daar hadden ook zoiets van, oh, wat gruwelijk, wat is er veel afgevallen. En vochttekort, ze werd gelijk aan het infuus gelegd, werd gelijk vocht toegediend, medicatie werd toegediend, et cetera. En nou, daar begint eigenlijk het hele lange, pijnlijke, verschrikkelijke route van een jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En oprekkingen en een stent. En weer een operatie. En een maagzonde en een darmzonde. En dat zal ik dan straks even in het tweede deel verder vertellen. We zijn nu aangekomen bij het gedeelte waarin Tara een endoscopie heeft gekregen bij Radboud, waaruit eigenlijk bleek dat het meeste, grootste gedeelte van haar slokdarm allemaal littekenweefsel bevatte. Dus die endoscopie had ze achter de rug. We wisten een beetje hoe de status was. Gelukkig wist Tara nog niet wat haar voor de rest te wachten stond in het jaar daarop qua ziekenhuisbezoeken. Ze is toen dus naar de groep verhuisd. Echt een hele, hele fijne soort begeleid wonen. Ik zal het wel de hele tijd groep gaan noemen, maar het is geen groep. Tara had een eigen appartement waar ze zelfstandig woonde met hulp van begeleiding die daar 24 uur per dag aanwezig was en diensten hadden. We hebben toen daarvoor al wat gesprekken gehad met was werd haar mentor, waar Tara een hele goede band mee heeft opgebouwd. Ook met andere medewerkers die daar werkten. Af en toe ging het wel even heel erg mis of zat er een kink in de kabel. Maar dat werd gelukkig ook heel professioneel opgelost en ging eigenlijk heel voorspoedig. Ondanks alle pijn die Tara had, door haar lontje natuurlijk nog veel korter was. Ze had ook het doel van, als ik dan een eigen ruimte heb, dan wil ik een huisdier. Dus we hadden een nestje gevonden met kittens. En daar had Tara er eentje van uitgekozen en die noemde ze Bob. En het mooie aan haar was altijd dat alles kreeg altijd een naam. Zo had Tara bij een andere groep had ze een cactus en die heette Henk. En we hadden op een gegeven moment een huisvlieg in haar kamer. En volgens mij heette die ook Henk of Bob of Kees. Een van die gekke namen, zeg maar, moesten alles zo om lachen. Er hing zelfs met de huisvlieging er een briefje aan de deur van haar dat iedereen moest oppassen met naar binnen komen, omdat Henk kon ontsnappen.
En het mooie aan de hele situatie was, of in ieder geval achteraf kon het waren en ik daar heel erg om lachen, was dat Henk op een gegeven moment ontsnapt is door het kiertje onderaan de deur. Tara die zat op haar bed en die zag Henk en Inke zo er vandoor wandelen over de grond, zo onder die deur door, de vrijheid in. Dus ja, dat zijn hele mooie herinneringen en momenten. We hebben op een gegeven moment zijn we een paar keer op bezoek geweest bij Bob. En die moest natuurlijk nog even een tijdje bij zijn moeder blijven. En moest daar ondertussen naar het ziekenhuis voor wat ze dan noemen een oprekking. Van Delft. Meneer Van Delft was dat. Die was de MDL-arts daar die de oprekkingen voor Tara deed. Die ook de endoscopie had gedaan. Dus ook zicht had op hoe het er allemaal uitzag aan de binnenkant. En een oprekking houdt eigenlijk in dat Tara door middel van een roesje in slaap werd gebracht. Ze dan met de endoscopie naar binnen gingen, de slokdarm in. En probeerden zoveel mogelijk het littekenweefsel, wat natuurlijk heel erg stug is, proberen op te rekken. Omdat normaal gesproken een slokdarm een diameter van 8 millimeter. Volgens mij 8 millimeter heeft. Oh, als Tara dit zou horen, dat ik dit allemaal niet meer in mijn hoofd weet. Dikke bitchlap. Maar in ieder geval, de oprekkingen waren bedoeld om die slokdarm dus weer terug te krijgen naar zijn oorspronkelijke grootte. En dan eigenlijk met de hoop dat dat zo lang mogelijk zo zou zijn voordat hij weer enigszins zou terug gaan knijpen. En dat hoe vaker dat gedaan zou worden, hoe meer die slokdarm op een gegeven moment toch in die staat zou blijven staan waar die in opgerekt werd. En dokter Van Delft gaf wel heel eerlijk aan van dit is echt een situatie die we niet eerder hebben meegemaakt. Dus we weten niet wat ons te wachten staat. Hij heeft met Tara heeft hij ook echt overlegd van dit is nieuw voor mij. We gaan oprekken. Ik hoop dan dat het de eerste oprekking een paar weken open blijft. En dan langzaam weer terugslinkt. Waardoor je weer een oprekking nodig hebt. Maar dan na een aantal keren misschien om de 3-4 maanden terug hoeft te komen. Dus hij heeft daarin heel goed Tara erbij betrokken van, hè, dit is mijn plan, dit is wat ik wil gaan doen, maar dan moet ik wel jouw toestemming hebben. Jij moet dit ook willen, het is jouw lichaam. Dus Tara had eigenlijk al heel snel een goede band met dokter Van Delft. En we zijn dus meerdere malen naar het ziekenhuis toegegaan waar dus de oprekkingen plaatsvonden. De eerste keren ging het roesje gelukkig heel erg goed, viel Tara daar goed van in slaap. Ze had altijd wel veel meer nodig dan voorgeschreven was qua lichaamsgewicht. Maar dat kwam natuurlijk ook door alle adrenaline en spanning die ze in haar lichaam had. Helaas werkten de oprekkingen niet zoals dat we gehoopt hadden. De eerste keer heeft hij hem kunnen oprekken naar een diameter waarbij de zondevoedingsslangetje in ieder geval erdoor kon. Tara werd dan weer teruggestuurd naar haar groep. En toen begon eigenlijk de hele nachtmerrie met dat het slangetje eruit schoot. Dat het slangetje dubbel ging zitten in haar maag. We hebben een keer gehad dat het slangetje doorgeschoten was naar haar darmen toe. Ze heeft een keer gehad dat ze mij foto doorstuurde dat het slangetje aan de ene kant dus de neus ingaat en via haar keel, haar mond, zo er weer uitgedrukt was door die slokdarm, zeg maar, via haar mond. Moest ze keer op keer naar het ziekenhuis het spoed. Naar het ziekenhuis Almelo, daar heb ik echt geen goed woord voor over. Daar word je echt schandalig behandeld. Verpleegsters tonen geen emotie, hebben geen empathie. Dus Tara heeft daarin gewoon heel veel rotervaringen gehad met verpleegsters die gewoon haar niet goed behandelden. Nou, in de tussentijd zijn we elke keer weer doorgegaan naar Nijmegen toe voor nog weer een oprekking, nog weer een oprekking. Waar je nog een gegeven moment dokter Van Delft voorstelde om een stent te gaan plaatsen. Ik zal ook even een foto toevoegen van een stent, van wat dat inhoudt. Maar het is in ieder geval een soort netwerkje van gaasjes wat de slokdarm open hoort te houden.
Alleen een stent is bedoeld voor mensen met slokdarmkanker die in hun laatste fase zitten. Waarin het nog een paar weken het verschil kan maken tussen wel of niet kunnen eten en drinken. Dus we werden ook heel goed geïnstrueerd van tevoren van we kunnen de stent wel plaatsen voor je. Maar hij kan niet langer dan een paar weken blijven zitten. Want het is een niet lichaam eigen iets. En op den duur gaat je lichaam het afstoten door middel van of ontsteken. Of dat het eruit gewerkt wordt zeg maar door je lichaam. Maar het kan in ieder geval wel een paar weken verlichting geven. Dat je in ieder geval weer fatsoenlijk kunt eten en drinken. Want het was op den duur zo erg dichtgeraakt dat Tara letterlijk met een spuugzakje voor zich zat haar spuug daarin uit te spugen omdat ze het niet kon doorslikken. Ze probeerde waterijsjes, probeerde softijs, probeerde van allerlei vloeibare dingen toch naar binnen te krijgen. Maar doordat die zondevoeding er ook elke keer weer uitging, konden ze haar vocht niet goed op peil houden. En moesten ook regelmatig weer naar het ziekenhuis toe om aan het infuus te liggen om haar vocht weer toe te dienen. Dus het was echt een rollercoaster, een nachtmerrie aan opnames en weer terug naar huis. En dat er weer wat misging en dat we weer naar het ziekenhuis moesten. En ja, ik praat wel in de we-vorm, maar voor Tara was dit gewoon extreem moeilijk. Echt een gigantische nachtmerrie. Waarin ze ook heel erg het schuldgevoel had van ik heb ook niet het recht om zielig gevonden te worden, want ik heb mezelf dit aangedaan en ik weet dat ik mezelf dit heb aangedaan. Maar dit was gewoon niet mijn bedoeling. Ik heb dit niet overzien. Omdat, ja, en daar sprak ze zichzelf soms in tegen. Ze ook heel vaak zei van het had het einde van mijn leven moeten zijn op het moment dat ik het innam. Ik had het niet moeten overleven. Dus ik heb hier niet over nagedacht omdat ik er niet meer wilde zijn en hoorde te zijn. Dat was ongeveer het jaar na de HG ontstoppen, waarin je merkte dat, hoe goed ze het ook had op de groep, haar pijntolerantie was op een gegeven moment zo laag, omdat ze zo extreem veel pijn had, vooral van de stent, zo misselijk, zoveel pijn, dat ze op een gegeven moment pijnstiller na pijnstiller na pijnstiller kreeg, op een gegeven moment helemaal niets meer hielp. En de artsen dus hadden overlegd van joh, na 3/4 jaar, op deze manier kunnen we gewoon niet verder gaan. We gaan nu toch voor de grote operatie. En de grote operatie houdt dan in een zogenoemde buismaag. En die buismaag is eigenlijk een gedeelte van je slokdarm weghalen. En bij Tara was dat echt een heel, heel groot gedeelte. Iets van 13 tot 15 centimeter van haar slokdarm zou dan worden weggehaald. En haar maag zou omhoog getrokken worden en op de plaats van de slokdarm zitten en functioneren. We hebben daar 3/4 jaar tegen aangehikt. En dat is ook de reden waarom Tara meerdere malen voor die oprekkingen heeft gekozen. Is omdat ze als de dood voor die grote operatie was en die eigenlijk echt helemaal niet wilde. Ze is ook heel goed voorgelicht en ingelicht van tevoren van wat het allemaal inhield. Op het moment dat ze dat zou ondergaan en wat het voor gevolgen zou hebben voor de rest van haar leven. En er zitten extreem veel nadelen aan een buismaagoperatie en het leven na die tijd daarmee. Maar ja, goed, op een gegeven moment konden we niet anders. En ik weet nog dat Tara dat tegen mij zei van de keuze wordt voor mij gemaakt. En ik kan niet zelf deze keuze maken, want het is of doodgaan door niet meer te kunnen eten en drinken, of toch die operatie ondergaan. En achteraf heeft haar dat ook een hele knauw gegeven, omdat juist vanuit haar autisme ze een extreme behoefte had op dingen onder controle kunnen houden en zeggenschap over te hebben. En dat waren ook met meerdere opnames in een ziekenhuis, had ze heel lief een briefje opgehangen voor de verpleegsters daar van ik heb autisme, doe wat je zegt en zeg wat je doet. En dat was haar lijfspreuk, zeg maar, van als je iets zegt, doe het dan ook. En als je iets doet, leg het dan uit, zeg het dan ook. Nou, in ieder geval, uiteindelijk kon het gewoon niet anders dan dat die grote operatie gedaan moest worden. Dat was in, oktober, november. Volgens mij november. En ook daarin van tevoren helaas heel veel onduidelijkheid over wanneer het nou wel of niet zou plaatsvinden, wanneer er wel of niet de tijd was, et cetera. Heel veel spanning. Tara die zat echt bommetje vol spanning en stress en paniekaanvallen en herbelevingen. Dus op een gegeven moment kreeg ze een brief binnen dat de operatie al binnen 3 dagen daarna zou plaatsvinden. Dus ik was heel erg opgelucht dat ik dacht van, oh, gelukkig bijna geen tijd om na te denken. Hij is gewoon over 3 dagen, dus we moeten ons nu gaan voorbereiden. En dan is het niet hè, van, je bent pas over een maand of zo aan de beurt. Ik heb toen vrijgevraagd bij mijn werk. Ik heb mijn vakantie heb ik naar voren geplaatst. Nee, dat was niet met mijn vakantie trouwens. Haal ik door de waal. Dat was met de stent inderdaad. Toen had ik mijn vakantie naar voren gehaald. Maar met de operatie heb ik volgens mij vrijgevraagd. Zijn we naar Nijmegen toe gegaan. En in de tussentijd, ongeveer 2 maandjes daarvoor, had ik mijn vriend ontmoet. En ik ben tot nu toe nog steeds zo dankbaar dat Tara dus ook nog de kans heeft gehad om hem te leren kennen. Ze heeft heel veel steun aan hem gehad. Heel veel appjes, heel veel contact, heel veel lollige momenten, rare momenten. Ze is nog meer geweest naar de wok met ons allen. Toen ze uiteindelijk na een oprekking weer kon eten. Ze heeft bijna de hele wok leeg gegeten. Zo graag wilde ze weer eten en zo erg genoot ze ervan. En mijn vriend die was er ook bij aanwezig op het moment dat Tara weer wakker werd uit de operatie. Daar zal ik ook even foto's van toevoegen. En wonderbaarlijk genoeg is die operatie heel goed gegaan. Echt heel goed. Ze lachte natuurlijk heel gruwelijk bij voor mijn moeder om te zien. Met alle slangetjes en toeters en bellen. Maar ik denk dat dat altijd nog wel weer een voordeel is geweest. Is dat ik al zoveel gewend was met haar. Dat de verpleegsters mij heel erg waarschuwden. Van hoe ze erbij lag. Maar eigenlijk toen ik had alleen maar zoiets van ik wil naar haar toe. Ze is wakker, ik wil naar haar toe. En maakt me niet uit hoe ze eruit ziet. En welke slangetjes, et cetera. En ik had haar beloofd dat, want we wisten niet precies hoe lang de operatie zou duren. En die heeft 8 uur in het totaal geduurd. Maar dat ik er zou zijn op het moment dat ze wakker werd. Dus ik wilde, dat was het enige wat ik had. Zoiets van, ik wil naartoe. Ik wil dat ze mij als eerste ziet als ze wakker wordt. Nou, dat is uiteindelijk ook gelukt. En haar herstel ging eigenlijk heel voorspoedig. In ieder geval qua, als je kijkt naar de heling van de wond. Lekkage had nog kunnen plaatsvinden bij de rand van de aanhechting. Er waren heel veel doemscenario's die gelukkig niet hebben plaatsgevonden. Maar ondanks dat brengt het natuurlijk wel heel veel pijn met zich teweeg. Echt heel veel pijn. En Tara's pijnbeleving is door haar autisme altijd wel heel verstoord geweest. Dus ze was ook altijd heel bang dat ze daarin niet serieus zou worden genomen. Gelukkig is dat wel gedaan. Alleen dat resulteerde wel naar dat ze op een gegeven moment zoveel pijn had. Dat de artsen hadden besloten om haar heel kortdurig aan de oxycodon te doen. Ja, toen ik dat hoorde samen met haar beste vriend. Gingen bij ons alle alarmbellen eigenlijk al rinkelen. Want oxycodon is zo extreem verslavend. En dat was wel het laatste wat Tara er eigenlijk bij kon gebruiken. Was een medicatie wat heel erg verslavend was. Maar goed, het was nodig. Het was, op dat moment was het echt kiezen tussen kwaden van wat doen we met de pijn. Ze kon niet, haast niet ademen. Ze kon niet draaien. Ze kon niet opstaan. Ze kon niet zitten. Ze kon niet lopen. Dus de oxycodon was gewoon wel nodig. En daarmee uiteindelijk is ze ontslagen uit het ziekenhuis en dus ook weer teruggegaan naar de groep. Dan heb je nog het stukje dumping. Dat is iets wat plaatsvindt als voedsel te snel in je maag terechtkomt. Dat had Tara dus. Hè, door de buismaag moest je heel erg opletten op dumping. Dus je moest meerdere kleinere porties eten, kleinere maaltijden, kleinere hapjes, verdeeld over de dag. Ze had 20 soorten medicatie. Ze had, zoals we al van tevoren hadden ingeschat, psychisch heel erg een klap te verwerken van, nu ben ik lichamelijk wel aan het herstellen, maar wat de fuck is mij eigenlijk allemaal gebeurd en overkomen de afgelopen jaren. Want daar heeft ze gewoon in een overlevingsmodus heeft ze daar gewoon helemaal geen tijd voor gehad. Dus ze was heel erg in de herbelevingen, in de paniekaanvallen, waardoor ze 's nachts niet kon slapen. Dus die weken daarna waren voor haar extreem zwaar. Ja, dan komen we op het laatste gedeelte aan. Zoals ik aangaf, toen Tara dus de operatie achter de rug had, hielden ze lichamelijk heel goed volgens de artsen. Ze waren ook heel erg tevreden over haar voortgang. Ondanks dat ze zo mager was, pakte haar lichaam het eigenlijk toch wel heel goed op en genas het zoals ze hadden verwacht dat het zou genezen. Zat ze helaas alleen nog wel dus aan de oxycodon. Wat we eigenlijk ook al hadden ingeschat was dat niet voor een paar dagen, maar gaf Tara aan nog zoveel pijn te hebben dat ze eigenlijk langdurig aan de oxycodon is geraakt. En ja, kwamen alle gebeurtenissen van gesloten jeugdzorg, wat er allemaal was gebeurd met haar slokdarm, de avond dat ze met dus naar het dorp toe was gerend. Alles kwam echt als golven over haar heen terug. En dat veroorzaakte keer op keer dus herbelevingen en paniekaanvallen, waardoor ze niet kon slapen. En ze echt alles geprobeerd heeft, van medicale thee tot wiet tot alcohol, nou, noem het allemaal maar op. Tara had ook door alle oprekkingen en zo, had ze heeft een maagzonde gehad en een darmzonde. Haar maagzonde is er op een gegeven moment uitgehaald, maar haar darmzonde niet. Die zat er nog. Die was dus niet meer in werking na de operatie, maar ze had hem nog wel. Ik ben toen met Tara, ben ik na de operatie, ze hebben op een gegeven moment teruggegaan naar Radboud om een soortgelijke operatie te zien. Dat hadden we afspraak met de arts, omdat Tara heel erg benieuwd en nieuwsgierig was van, nou, hoe is dat nou allemaal precies gegaan in mijn lichaam? Wat hebben jullie nou gedaan? En hoe ziet dat er allemaal dan in het echt uit, zeg maar? Dus, en ik weet nog dat die arts daar op een gegeven moment dus zei tegen Tara van, nou ja, weet je, je geneest zo mooi dat we binnenkort wel een afspraak kunnen gaan maken om je darmzonde te laten verwijderen, want die is niet meer nodig. En ze was daar, reageerde daar heel huiverig en schokkerig op. Zo van, oh nee, maar dat moet je nog niet doen, want ik heb soms nog dat ik vochttekort heb en dan kan ik dat via mijn darmzonde, kan ik me dat toedienen. En hoe logisch het ook klonk op dat moment, had ik wel zoiets van, waarom ben je nou zo huiverig? Want ik kende natuurlijk op een gegeven moment Tara's lichaamtaal heel goed. En iets daarin zei me van, dit klopt niet. Nou ja, we zijn dus weer naar huis toe gegaan. Weer terug naar de groep. En wat je daarin gewoon heel erg kon merken, was dat ze steeds minder kon hebben. We hadden rapportages en dat kon ik inzien. En je merkt daarin gewoon heel erg een verloop van dat Tara steeds kwader, verbaal agressiever werd door alle pijn en door alles wat ze moest doorstaan. Dat ze geen energie meer had, dat ze haar bed niet meer kon uitkomen. Geen dagelijkse activiteiten meer wilde doen. Aangaf van, ik ben depressief, ik wil niet meer leven, ik wil dood, ik wil hier niet meer zijn. Ook met haar donkere humor schreef ze op een gegeven moment elke dag op van, hè, wat is je doelstelling voor vandaag, wat voor activiteiten ga je vandaag doen? En zei Tara altijd heel, ja, echt heel hard eigenlijk van doodgaan. Dus ze gaf aan alle kanten eigenlijk aan van, ik trek het niet meer, ik ben op en ik kan niet meer. Nou, toen hadden we op een gegeven moment, was dus december en dan heb je de kerstdagen en oud en nieuw, waar ze altijd al heel veel moeite mee had. En sowieso de wintermaanden was voor haar eigenlijk altijd al heel moeilijk elk jaar om daar doorheen te komen. En dat gaf ze ook aan, bij mij en ook bij de groep van... ik trek deze maanden niet en er zijn gewoon heel veel dingen gebeurd in deze maanden, de afgelopen jaren, wat ik niet heb verteld en wat ik gewoon niet aan kan en waar ik herbelevingen over heb. En keer op keer probeer je haar daar toch doorheen te slepen. Tot ik op een gegeven moment zelf ook in, ik denk dat het januari moet zijn geweest, redelijk bij de enkels afknapte. Dat ik dacht van, het gaat zo slecht met mijn dochter. Ik ga me ziek melden. Dus ik heb me toen ziek gemeld op basis van, het gaat gewoon absoluut niet goed met mijn dochter. En ik wilde heel graag voor haar zijn, maar ik kan dat op deze manier niet. Niet met 3 kinderen alleenstaand en ook nog eens een keer werken. Dat lukt me gewoon niet. En het allerbelangrijkste vind ik nu voor Tara te zijn. Het was op een gegeven moment januari en waarin Tara eigenlijk echt meerdere zelfmoordpogingen gedaan heeft in haar leven. Waren het altijd zelfmoordpogingen waarbij ze na die tijd of zelf de ambulance belde of het ziekenhuis belde. Of een begeleiding van tevoren al had ingelicht dat ze iets ging doen. Dus altijd een soort van veiligheidsbarricade in plande. Maar toen we dus in januari waren, toen zei ze op een gegeven moment tegen een begeleider op de groep van, ik ga vanavond een poging doen en je kunt me niet tegenhouden. En wat je ook doet, het gaat wel gebeuren. Die begeleider heeft toen nog aangeboden van, zal ik dan bij je komen zitten? Omdat je zoveel moeite hebt met de avonden en de nachten en de herbelevingen, is het fijn als er dan iemand bij je is. Tara gaf eigenlijk gewoon heel duidelijk aan, zo van, het maakt niet uit wat je doet, ik ga het toch doen. We hadden in de tussentijd al contact met een soort jeugd GGZ die als een soort van achterwacht zou optreden op momenten dat Tara het heel erg moeilijk had. Dat duurde maar en dat duurde maar en daar gingen weken overheen voordat daar echt eigenlijk gehoor aan is gegeven van hoe ernstig het was met Tara. Dat ze ook aangaf van, ik wil heel graag tijdelijk worden opgenomen. Dat is een opname waar je dan in ieder geval voor een tijdje een soort van pauze kunt doorstaan, zeg maar. Dus dat was op dat moment was dat allemaal in werking gezet. Iedereen was daar wel mee bezig, maar het had nog niet echt heel concreet iets, zeg maar, qua datum. En op een gegeven moment werd ik 's avonds gebeld en die zeiden mij van, Viola, niet schrikken. Maar Tara wordt nu opgehaald met de ambulance, want ze heeft een overdosis genomen. En ze is nu onderweg naar het ziekenhuis, of ze was al bij het ziekenhuis. En we houden je op de hoogte. Alleen het verschil was nu natuurlijk wel dat Tara, die was in de buurt. Kijk, waar ze vroeger heel ver weg was, was ze nu in dezelfde stad als mij. Dus ik weet nog dat ik 's avonds met mijn vriend op de bank zat en dat ik dacht van ga ik er wel naartoe, ga ik er niet naartoe? Raak ze in de stress als ik kom of in paniek omdat ze dat niet gewend is? Want Tara had ook heel vaak dat ze niet wilde hebben dat ik ingelicht werd of dat ik niet langs mocht komen van haar, omdat dat haar nog weer meer schuldgevoel geeft van, wat doe ik mama aan? En op dat moment dat ik daar eigenlijk in mijn hoofd mee zat te strukkelen van, wat ga ik nou doen, belde Tara zelf al op. Dus ik was heel erg opgelucht toen ik haar naam in mijn scherm zag en ik nam dus de telefoon op en Tara die begint te brabbelen, onverstaanbaar, en probeer een gesprek met haar aan te gaan en te vragen hoe het met haar gaat. En ze is niet te verstaan. Geef met een woord tussendoor dat je denkt van, oké. En uiteindelijk kon ik eruit opmaken dat ze de kop verkeerd had staan. Dat ze naar huis toe wilde. Dat ze zichzelf zou laten ontslaan tegen medisch advies in. Dat ik haar moest komen ophalen. En in ieder geval dat ze dus weg wilde. Maar het was allemaal zo onverstaanbaar dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, meisje, kom eraan. Ik ben in de auto gestapt, ben er naartoe gereden. Want ik dacht van, als die nu, natuurlijk omdat ze 18 is, mag ze zichzelf laten ontslaan tegen medisch advies in. En dat heeft ze ook al eerder gedaan. Moet ik haar wel kunnen opvangen, want het kan gewoon niet. Het is niet verantwoordelijk om nu weg te gaan. Ja, toen ik daar aankwam, zat ze op een bed in een kamertje. En ik weet nog heel goed hoe ze op een gegeven moment mij riep op haar manier van, Memme. En haar armen naar mij uitgestrekt van ja, blijheid dat ik er was, zeg maar. Dus ik ook gelijk naar haar toe gegaan. En haar gerustgesteld en gezegd van, hè, het is wel heel erg belangrijk dat je je laat opnemen, want dit is heel gevaarlijk. En het zijn toen met haar naar de intensive care unit gegaan. Terwijl we dus met haar bed daar naartoe gaan, valt Tara gelukkig in slaap. En heb ik nog even bij haar gezeten, terwijl ze sliep op de intensive care. Nog even haar hoofd goed neergelegd, want ze lag eigenlijk helemaal met haar hoofd in een soort knik, dat ik dacht van, als jij de hele nacht zo ligt, dan word je morgen wakker met een hele zere nek. Dus ik heb haar favoriete vest nog even onder haar hoofd neergelegd en een kus en een knuffel gegeven. En nou ja, ben toen na een paar uur ben ik naar huis toe gegaan. Ik heb haar toen een spraakberichtje gestuurd van dat ik langs was geweest en nou, dat het even afwachten was van welke medicatie ze had ingenomen. En nog even contact opgenomen met de van, hè, weten jullie misschien welke vorm ze heeft ingenomen, maar dat was niet helemaal duidelijk. Nou, we belden gelukkig het ziekenhuis op met de mededeling dat het een kortwerkende was. En dat ze eigenlijk een soort van roes moest uitslapen en de volgende ochtend opgehaald kon worden. Dus de volgende ochtend had ik een appje van haar dat ze geen herinnering meer aan had dat ze mij had gebeld of dat ik was langs geweest en of ik haar wilde ophalen. Dus ik ben toen naar het ziekenhuis toegegaan. Heb haar opgehaald en heb haar teruggebracht. En toen zei ze nog tegen mij van, mam, wat raar eigenlijk, hè, als je een poging doet, dat je dan gewoon weer door moet gaan met je leven, alsof er niks gebeurd is. En toen zei ik nog tegen haar van, ja, dat lijkt mij in zo'n situatie heel raar, dat je gewoon weer van vooraf aan moet beginnen. En ja, daar herstelde ze gelukkig goed van. En Tara was ook wel een type die dan weer een masker opzette en ook gewoon weer doorging. En tussendoor weer kon lachen en appjes sturen en ik hou van je mam. En nou ja, zo'n beetje zeg maar. En toen kregen we op een gegeven moment kregen we het bericht van dat er een plekje was voor haar. Dat ze anderhalve week lang langs mocht komen. Dat ze daar mocht verblijven om even rust en een soort van pauze te hebben. Om te kijken of ze daarna door middel van antidepressiva zich misschien beter zou gaan voelen. En die antidepressiva, daar zat ik al een tijdje over met haar in discussie. Want ik vond dat zo ongelooflijk belangrijk als laatste strohalm van, we hebben alles al geprobeerd. Geef alsjeblieft die antidepressiva een kans. En Tara's angst daarin was ook heel logisch natuurlijk, van dan ga ik me 2 weken nog slechter voelen. Nee, ik heb tegen haar gezegd, ik zou ook al moet ik je een bubbeltjesplastic wikkelen voor 2 weken. Dat maakt me helemaal niks uit, maar er moet nu wel wat veranderen. Want dit kan echt zo niet. Ik ga je echt serieus kwijtraken op deze manier. En ik ben toen zaterdag ben ik langs geweest bij haar. En heb daar een heel moeilijk gesprek met haar gehad. Maar wel een heel waardevol gesprek. Ze heeft mij echt heel erg geconfronteerd met alles waar ze mee zat. Haar herbelevingen, haar paniekaanvallen, niet kunnen slapen, panea aanvallen. Wat ze allemaal wel niet had meegemaakt. Wat ze allemaal op een dag wel niet moest doorstaan. Qua pijn, qua medicatie, het eten en drinken, dumping. Zo vertelde ze mij gewoon helemaal van, hè, wat voor haar al een 24 uur inhield voor een gewone dag en daarbij ook nog eens een keer heel erg de drang hebben om niet meer te willen leven of in ieder geval niet meer te kunnen leven. En heb ik op een gegeven moment aan het einde van dat gesprek ook tegen haar gezegd van, als jouw leven niet meer dan lijden is, wie ben ik dan om jou tegen te houden? Wie ben ik dan om te eisen dat je nog moet leven? En als je echt wil gaan, ga dan. Je hebt mijn toestemming. En ik begrijp je heel goed. Ik snap je zo goed. En Tara had daarvoor had ze ook ja, mij gevraagd in de auto. Of ik het wilde weten als ze zelfmoord zou plegen. Of ik dan afscheid van haar wilde nemen van tevoren. En ik heb toen ook gezegd van hoe graag ik dat ook wil. Want ik weet diep in mijn hart dat dat moment eraan zit te komen. Weet ik ook gewoon dat ik het niet kan omdat ik je in alle macht gaat tegenhouden. Want je bent mijn alles, je bent mijn meisje. Dus ik ga je tegenhouden en dat gun ik je niet, dat gevecht. En ik zal me daar na die tijd altijd schuldig op voelen. Dus ik heb er toen voor gekozen om het niet te willen weten wanneer ze het ging doen. En nou, dat was dus een heel moeilijk gesprek die zaterdag. Toen ben ik zondag nog even weer langs geweest. Toen zei ze van, nou ja, mam, ik zit hier niet op mijn plek. Ik voel me hier niet fijn. Het gaat niet beter met mij. Ik heb besloten om die antidepressiva door te zetten. Maar dat kan ik net zo goed op de groep. Dus ik wil je weg. Ik zei, nou ja, is goed. Je zit hier vrijwillig. Dus je mag ook gewoon vrijwillig weer weggaan. En dat zou ze dan maandagavond doen. Dus we hebben afgesproken zondag dat ik maandag ook nog weer zou langskomen. Want haar mentor die zou haar maandagavond ophalen om 8 uur. Dus ik ben om 6:30 ben ik maandag nog langs geweest. En we hebben echt een heel leuk bezoeksuur gehad. Er was nog een andere jongere, net wat ouder dan Tara. Eigenlijk met dezelfde soort problematiek aanwezig. Waar ze het heel goed mee kon vinden. Dus we hebben gelachen en verhalen verteld onderling aan elkaar. We zijn nog even met z'n drietjes naar buiten gegaan. Een sigaretje gerookt. En Tara nog altijd grapjes maakte van als mama een sigaretje rookt, dan is ze hem altijd binnen no time op. En nou, op een gegeven moment zijn we weer naar boven toe gegaan. En ik had een rood opblaashart voor haar gekocht bij de HEMA. En die zag ik op haar kamer liggen op de grond. Dus ik raapte hem op en dan zei ik tegen haar, die moet je nog even inpakken. Toen zegt ze van nee, die wil ik heel graag aan. Volgens mij heet die jongen, wil ik heel graag aan hem geven. En toen zei ik nog van, oh, maar dan heb je hem zelf niet meer. Niet wetende dat Tara al wist dat zij s'avonds een poging ging doen. Dus Tara zei tegen mij van nee, maar mam, ik heb hem wel 2 dagen gehad. En ik gun nu dat hij krijgt. Ja, vond ik alleen maar heel lief. Dus ik zei van, nou ja, natuurlijk aan hem geven. En we zijn naar beneden toe gegaan, naar de deur. Want dat ging allemaal met een pasje natuurlijk daar. En ik heb haar een kus en een knuffel gegeven. En ik heb haar gevraagd, zal ik morgen dan even weer komen? En toen zei ze tegen mij van, ja, het ligt eraan wie er werkt. En dat was een hele rare opmerking, want ik heb wel eerder gehad dat ik het aan haar vroeg en dat ze zei van ja, nou, het ligt eraan hoe moe ik ben, of het ligt eraan hoe laat ik wakker ben, of het ligt eraan hoe ik me voel, maar nooit het ligt eraan wie er werkt. Want eigenlijk maakte het niet zoveel uit wie er werkt als ik op bezoek kwam. Maar goed, we hebben afscheid genomen en ik ben naar huis toe gegaan. En Tara is toen door s'avonds opgehaald om 8:00. En wat ik begrepen heb, waren ze tegen 9:30 ongeveer op de groep met alle spulletjes inladen en meenemen. Ja, dit is nu dan even een stukje, is het allemaal van horen zeggen en informatie natuurlijk van buitenaf. Maar Tara heeft, dat was ook de opmerking van licht aan wie er morgen werkt, heel veel rekening mee gehouden van tevoren al van, als ik mezelf wat aandoe, wie gaat mij dan vinden de volgende dag? En zij wilde absoluut niet dat dat zou zijn. Alleen op het moment dat zij bij die mensen in opname was, wist zij het werkrooster niet. En daarom zei ze tegen mij van, ligt eraan wie er morgen werkt. Ze heeft ook op een of andere manier, en dan maakte ze altijd al lugubere grapjes over naar mij toe. Van mam, je wil niet weten wat voor connecties ik heb in het dark web, et cetera. En heeft ze dus een manier gevonden om via, we gaan er vanuit een dealer, aan extra medicatie te komen. Dus toen ze door werd teruggebracht, is ze naar haar postvakje toegelopen. Dat kunnen we nog zien op de camerabeelden. En heeft ze wat uit haar postvakje gehaald. En is ze dus met boven gelopen naar haar appartement. Hebben ze spulletjes neergezet. En kreeg zij telefoon van Magnus, haar beste vriend. Dus heeft afscheid genomen van haar en is weggegaan. En ja, wat ik dus nu vertel is informatie wat ik gelukkig allemaal van Magnus heb gekregen na die tijd. Ze had Magnus aan de telefoon. Het pakketje wat ze in haar postvak had was dus medicatie, was oxycodon en nog een soort wat ik even niet vertel omdat ik niet te veel informatie wil gaan vertellen over hoe je jezelf kunt drogeren. Maar ze heeft de capsules en de tabletten heeft ze uit elkaar gehaald en vermalen. En via een holle spuit heeft ze dat in haar darmzonde ingebracht. Dat is ook achteraf de reden, denk ik, geweest dat ze die darmzonde niet kwijt wilde. Nu weet ik van Magnus dat in de weken daarvoorgaan Tara al 7 keer eerder een poging heeft gedaan, terwijl ze Magnus aan de telefoon had, ook met oxycodon. Maar omdat zij haar tolerantie al zo hoog had daarvoor, omdat ze daarvoor de pijnmedicatie na de operatie al aan zat, werd ze toch elke keer de volgende ochtend weer wakker. Waarbij ze heel erg verdrietig was dat ze weer wakker was geworden. Maar eigenlijk dat hele stuk voorbij is gegaan aan iedereen, ook aan mij, omdat ze, waarin ze de eerdere pogingen altijd wel vertelde en uitsprak of een ambulance belde, dit voor zich hield en geheim hield. Er is wel 1 rapportage waarbij ze aangeeft aan medewerkers van, ik heb van de week een poging gedaan en jullie hebben het helemaal niet in de gaten gehad. Maar afgezien daarvan is het eigenlijk allemaal heel geheimzinnig gegaan. En Magnus heeft al die keren, thank God, met haar aan de telefoon gezeten. Omdat toen Tara mij vroeg of ik afscheid wilde nemen van haar, was ook mijn angst van, als je het dan gaat doen, dan ben je helemaal alleen. En die gedachte, die at mij echt op. Want je wil niet dat je kind alleen is als ze komen te overlijden. En Magnus heeft gelukkig die rol vervuld voor mij. En is de hele avond met haar aan de telefoon gebleven. Heeft ook, ze hebben nog grapjes gemaakt. Ze hebben even gezellig gekletst. En omdat dit de eerste keer was dat Tara door de darmzonde deed, werkte het gelukkig vrij snel. En begon ze al vrij snel te brabbelen en raad te spreken aan de telefoon. En toen was ze in één keer helemaal stil. Ze heeft ook geen tijd gehad om dingetjes klaar te leggen. Wat ik achteraf in briefjes en teksten vind, dat dat wel haar planning en haar bedoeling was. Want ze heeft ook wel een briefje geschreven met een hele tijdsuitleg van af 's middags 3 uur. Van wat ze dan van plan was allemaal te gaan doen. Maar daar is ze niet meer aan toegekomen. Dus ze is toen in een hele diepe slaap terechtgekomen. Waarschijnlijk net iets na 12 uur 's nachts. En Tara werd altijd de volgende ochtend om 11 uur 's ochtends gewekt. En dat 11 uur 's ochtends was eigenlijk omdat ze zulke moeilijke nachten had en zo moeilijk in slaap kwam, zodat ze nog wel iets kon slapen om aan de dag te beginnen. En ik heb nog 's ochtends, wat ik normaal gesproken nooit deed, om 11 uur nog een appje gestuurd naar haar van wakker worden, wakker worden, wakker worden. Zo voor de grap. Daar kreeg ik geen reactie op, maar Tara had wel vaker dat als ze dan wakker werd gemaakt om 11 uur, dat ze heel chagrijnig en nors was. En toch nog weer door ging slapen. Dus ik heb daar niet zo bij stilgestaan dat ik geen appje terugkreeg of dat ze het niet las. En ik zat op de bank en op een gegeven moment kreeg ik tegen 11:30 kreeg ik telefoon. En dat was de gedragswetenschapster. En daar had ik niet heel veel contact mee. Maar wel in situaties waarin de lijntjes even weer goed gezet moesten worden. Dus ik neem eigenlijk ook heel vrolijk de telefoon op. En gelukkig heeft het eigenlijk vrij snel gewoon vrij duidelijk ook gezegd van, Viola, ik heb heel erg slecht nieuws en Tara is overleden. En dan toch, ondanks dat het telefoontje is die je al jaren verwacht, want ik heb al jaren tegen Tara gezegd dat het gaat je per ongeluk echt gruwelijk mis, het zakt toch de hele bodem onder je vandaan. En ik ben ingestort. Geschreeuwd, gegild. Ik heb mijn vader ook opgebeld. Die heeft mij ook opgehaald. En Toen zijn we richting Tara gegaan. Nou ja, dan heb je daar natuurlijk de hele dag haar broertje en zusje die ingelicht moesten worden. Iedereen overstuur. Politieagenten, de forensisch arts die haar doodsoorzaak moest vaststellen. Als moeder zijnde begint eigenlijk pas je eigen nachtmerrie. Van een leven zonder je kind. Waarin ik Magnus nog steeds heel dankbaar ben. Dat hij toch na die tijd aan mij verteld heeft. Dat Tara dit al veel langer van plan was. Dat ze al veel eerdere, meerdere serieuze pogingen had gedaan. En dat hij die avond bij haar was geweest. Dat hij haar aan de telefoon heeft gehad. En ik dus dankzij Magnus weet hoe die avond verlopen is. Hoe het allemaal gegaan is. En dat ze niet alleen is geweest. En dan weet ik ook, ga ik er eigenlijk al wel vanuit dat er heel veel mensen zullen zijn na dit verhaal. Die zeggen van, ik had haar daar weggehaald. Ik had haar niet toegelaten. Ik had dit, ik had dat, ik had zus, ik had zo. Maar geloof mij, het kon niet anders. Had ik maar zus, had ik maar zo gesproken, constant door mijn hoofd heen. En de woede richting de gesloten groepen. De fixaties. Het vertrouwen wat je in een instantie legt. Waarin je eerst smeekt om mensen die zien wat er met je dochter aan de hand is. En daarna het extreem omgekeerde van we kunnen haar niet helpen, want de problematiek is te groot en te sterk. En nu is ze er niet meer.